Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. In het bijzonder aan onze voorganger dominee Bijleveld, die vanochtend al een verre reis weer achter de rug heeft, maar hartelijk welkom in deze dienst. Achter het orgel zit Kees Hoek vanochtend. En ik heb vanochtend niet zo heel veel mededelingen. We willen vanochtend de bloemen graag meegeven aan broeder Dekker, omdat we weer blij zijn dat we hem weer regelmatig mogen zien. En als het niet lukt om ze mee te nemen, dan vraag ik straks even aan André of aan Lau of dat hij ze even bij u thuis wil brengen. Want dat is lastig op de fiets natuurlijk. Verder hebben wij de nieuwe nieuwsbrieven, heeft André weer meegenomen. Zijn weer door onze vaste teamleden gemaakt, ook hartelijke dank daarvoor. En het verzoek is om ze straks mee naar huis te nemen. En de mensen die hier niet zijn, dan zullen we ze bezorgen. Nou, rest maar eigenlijk u alleen een gezegende dienst toe te wensen en draag de dienst over aan dominee Bijleveld.
En we zingen met elkaar, goedemorgen. We zingen met elkaar als intoslied, psalm 68, ik heb er staan vers 6, maar dat moest vers 7 zijn. Dus we zingen het 7e vers van psalm 68, maakt voor u de organist niks uit, maar voor u wel. We zingen het 7e vers, God zij geprezen met ontzag, hij draagt ons leven dag en nacht. Van stilte ook persoonlijk gaan vragen om een zegen over de ontmoeting die we als gemeente met onze God mogen hebben. We zeggen het tegen elkaar dat wij onze hulp verwachten van de Heere God, die de schepper is van hemel en aarde, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk wat zijn hand eenmaal is begonnen te doen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Thank you. We zullen straks met elkaar lezen bij de schriftlezing over de bruiloften te Cana. En u weet, op die bruiloften kwam er gebrek aan wijn. En ik wilde ook in de verootmoediging ook op een bepaalde manier al iets van dit gedeelte naar voren brengen. En dat is wel een beetje dat wij, als wij in ons leven allerlei tegenslagen tegenkomen, dat we vaak dat met, ik zal maar zeggen, met feesten proberen wat naar de achtergrond te duwen. We proberen, je kent dan dat beetje, en we drinken totdat we zinken. Of iets van, nou laten we alle ellende maar een beetje vergeten. En totdat we erbij neervallen. Het kan ook een houding van ons als christen zijn, de dingen maar een beetje buiten onze muren houden. Ze niet brengen waar ze eigenlijk horen, namelijk bij de Heere God. Zullen we samen naar God toe gaan in ons verootmoedigingsgebed. Trouwe Vader in de hemel, wij willen allereerst u danken. Danken dat wij op deze prachtige zondag hier bij elkaar mogen zijn als uw gemeente. Heren, en hier worden we zo ook door elkaar te ontmoeten, maar bovenal door u te ontmoeten, worden we bepaald bij waar het echt in het leven om gaat. Namelijk om u te kennen, om u te dienen. En om u de lof en de eer te brengen. Daarvoor zijn we geschapen. Tot meerdere glorie van uw grote naam. Zo hebt u eigenlijk alles wat er in deze wereld is geschapen. Om ervoor te zorgen dat uw naam verkondigd wordt. En uw naam geprezen wordt. Vader in de hemel. En toch verstomt dat wel eens bij ons, dat u de lof brengen en de eer. En dat heeft alles te maken met de zorgen die wij kennen. Dat heeft alles te maken met ook de ellende die we om ons heen zien, maar ook wel in ons eigen leven zien. We worden soms zo opgeslokt ook door het verkeerde wat er in ons zit. Dan merken we het van, hé, we hebben niet goed gereageerd naar die. Of we hebben de tijd verkeerd besteed. We hebben ons geld verkeerd besteed. We zijn niet zorgvuldig met de schepping omgegaan. En dan is er dat schuldgevoel. En wat doen we daar dan mee? En heel vaak dan praten we er wat overheen. Redeneren we het weg. En zoeken wij ons vertier in een stukje ontspanning. Even alles wat verkeerd is buiten de deur houden. Vader in de hemel, en toch is dat niet de manier waarop u wil dat we ook met het verkeerde omgaan. U wil dat wij naar u toe komen. U wil dat wij onze zonden belijden. Want u kunt het echt wegnemen. U kunt het op een hele andere manier wegnemen en veel definitiever dan dat wij dat zelf kunnen. Als we het zelf proberen, dan klaagt ons geweten ons telkens weer aan. Maar als wij het bij u brengen, en als we van u woorden van genade horen, dan mag het weg zijn. Dan hoeven we het niet meer bij ons te dragen. Hoeven we ons ook niet geforceerd vrolijk voor te doen. Nee, dan brengt u echte vreugde in ons leven. En dat weten we, en toch gebeurt het vaak niet. En dan dwijnen wij als het ware ook in het plezier maken en in het vertier. Gewoon ook in de dagelijkse dingen. Gelukkig hebben we de zondag. Gelukkig hebben we zo'n moment hier vanmorgen dat wij u eerlijk in de ogen mogen kijken. En dat we die niet hoeven neer te slaan vanwege onze zonde. Maar dat we tegen u mogen zeggen, Heere God, wij doen dingen niet goed. En we weten dat we tegen u hebben gezondigd. We weten dat we mensen zeer hebben gedaan. En wij vragen u, Heere God, wilt u het ons alstublieft vergeven? Wilt u ons genadig zijn? Wilt u het verkeerde bij ons wegdoen? En wilt u de schuld die het alles met zich meebrengt, wilt u dat bij ons wegdragen? Daar bidden wij u, Heere God, deze morgen aan het begin van deze dienst hartstochtelijk om. Geef ons, Vader in de hemel, een nieuw begin. Dat bidden wij u en we danken u dat we u dat mogen vragen in de naam van de Heer Jezus. Amen. Het is helemaal vanuit God zelf gekomen dat hij ons wilde helpen, dat hij ons wilde redden van onze schuld. Het is uit genade dat hij de Heer Jezus naar deze aarde stuurde en dat deze Jezus, zijn Zoon, alle schuld voor ons heeft gedragen. Dat kwam uiteindelijk tot uiting in het kruis op Golgotha. En God heeft dat offer aanvaard, dat weten we, want de Heer Jezus is opgestaan. En het is daarom alleen dat ik u op deze morgen het mag verkondigen. Dat er vergeving, vrijspraak, kwijtschelding van al onze zonden ons wordt geschonken door de Almachtige en Barmhartige Heer. Wij willen samen zingen van deze genade, van deze vergeving. En dat doen we met het lied uit de Evangelische Liedbundel nummer 203. Genade zo oneindig groot. Mens maakt met al het kwaad er een rommeltje van, een puinhoop van op deze aarde. Maar God is er telkens weer die ons dan weer de dingen in orde wil brengen. Alles weer in de juiste proporties wil brengen. Die wil dat wij op een goede manier met hem en met elkaar leven. En dat maakte hij al bekend aan zijn volk Israël in het Oude Testament, in wat we dan nu kennen als de 10 geboden. En we willen met elkaar daar ook naar luisteren, omdat we nu gehoord hebben van Gods genade, dat we ook graag willen leven zoals hij het bedoeld heeft. In Exodus 20 lezen we, toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt spreken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel ook, nog iets dat van uw naaste is. Tot zover de lezing van de 10 geboden. We willen met elkaar nu gaan zingen. En het lijkt een beetje vreemd dat we dat nu zingen. Maar het heeft er vooral ook mee te maken, A, met de verkondiging. Maar het heeft er ook mee te maken dat God vanaf het begin orde heeft willen aanbrengen op deze aarde. En daar gaat het lied ook over. Het bekende lied van Hannah Lam. In het begin lag de aarde verloren. We zingen uit de Evangelische Liedbundel, nummer 40, de versen 1, 2 en 3. Verloren. In het begin in de duisternis, God sprak zijn woord en het licht werd geboren, het licht dat vandaag onze dag nog is. In het begin zijn de wolken en luchten, in het begin is de hemel ontstaan. God sprak zijn woord en de wateren vluchten. Zo bracht hij scheiding en ruimte aan. In het begin is de aarde gekomen. In het begin uit de diepte der zee. In het begin kwam het gras en de bomen,
bloeiden de bloemen en graasde het vee.
Voordat we met elkaar uit de Bijbel gaan lezen, gaan we eerst samen ook vragen om de werking van en door de Heilige Geest. Laten we samen naar God gaan. Heere God in de hemel, wij mogen ook deze morgen samen uit uw woord lezen, uw heilig woord. En in de geschiedenis van vanmorgen gaat het over mensen die niet meer drinken kunnen omdat de wijn op is. Maar het zijn mensen die een wonder meemaken. Namelijk het wonder dat water in wijn verandert. Wij willen u vragen, Heere God, of u er wil voor zorgen dat het deze week, deze morgen, net zoals in Cana, een feest wordt. Een feest. Omdat we horen van uw goedheid en uw grootheid. Vader in de hemel, en dat bidden we u ook in het bijzonder, als wij misschien zelf nu wel te maken hebben met sombere gevoelens, door chaos, door lege glazen, het idee dat we eigenlijk niks meer hebben en het ook niks meer wordt. Heer, geef dat we door uw Heilige Geest vervuld worden en dat we ons zullen verbazen over de geweldige toekomst die u voor ons hebt bereid. Laat het voor ons de derde scheppingsdag mogen zijn uit Genesis 1. Waarin u zelf tot tweemaal toe zegt, wat goed, wat is het goed. Ja Heer, daar vragen wij u om. In Jezus naam, amen. Op bijzondere wijze wordt ook in Gezang 166... vers 3 gebeden als het ware om de Heilige Geest. Er staat in Cana was de gloed geweken, maar dan is er de bede. Laat het nu uit de kruiken stromen, de vreugde gaat van mond tot mond, omdat hij in zijn uur gekomen, de aarde aan zijn zijde vond. We zingen met elkaar Gezang 166 vers 3.
In Cana was de gloed geweken, het vuur bedolven onder as. Toen zij de vlam in ieders beker, wie er de ware wijnstok was. Kruiken stromen, de vreugde ga van mond tot mond, omdat hij in zijn uur gekomen, de aarde aan zijn zijde vond.
We lezen met elkaar uit Johannes 2, de eerste 11 versen. Johannes 2, vanaf vers 1 tot en met 11. En daarna zingen wij over deze geschiedenis, Gezang 74, de versen 1, 3 en 5. Gezang 74, vers 1, 3 en 5. Dat begint met, wij willen de bruiloftsgasten zijn van Cana in Galilea. Maar nu eens gaan we deze geschiedenis lezen. Johannes 2 vanaf vers 1. En op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem: "Zij hebben geen wijn meer." Jezus zei tegen haar: "Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen." Zijn moeder zei tegen de dienaars: "Wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het." En er waren 6 stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. En Jezus zei tegen hen: "Vul de watervaten met water." En zij vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen: "Schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester." En ze brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden wisten het, riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem: "Iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer mensen er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard." Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. Volgende lied na de preek is weer wat makkelijker te zingen. Dat is uit hetzelfde gezang 166, maar dan het 4e vers. De tekst van de verkondiging is uit Genesis 1. En wel uit het scheppingsverhaal, de 3e dag. En we lezen daarover in vers 9, Genesis 1, vers 9. En God zei, laat het water dat onder de hemel is in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden. En het was zo. En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zei, laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde. En het was zo. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort, en bomen die vrucht dragen, waarin hun zaad is naar hun soort. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. Ja, geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, die derde dag, dat is wat, daar is wat bijzonders mee. Wist u dat de Joden het liefst trouwden op de derde dag, dat is dus onze dinsdag. Toevallig was het van de week bij de slimste mens, werd de vraag gesteld waar er in Nederland op welke dag er het meeste getrouwd werd. Nou, dat bleek de vrijdag te zijn. Bij de Joden is dat de dinsdag, de derde dag. En dat heeft alles te maken met het Bijbelgedeelte dat wij lazen uit Genesis 1. Want de derde dag van de schepping is de enige dag dat God twee keer zegt dat het goed was. Eerst als God de aarde droog laat vallen en vervolgens als het jongste groen uitspruit. De derde dag is dus een dubbel goede dag. Geen beter begin, dat moet ook dit jonge paar hebben gedacht, geen beter begin om met je huwelijk te beginnen dan op de derde dag te trouwen. Het bruidspaard straalt. Hun geluk kan niet op. Maar de wijn helaas wel. Wat een schande dreigt er voor het bruidspaar. Lang zullen ze leven en nog lang zullen ze het horen. Straks over 25 jaar bij hun jubileumsfeest, dan zullen ze er nog grappen met elkaar over maken. De mensen zullen zeggen, ja, ze zijn getrouwd op de derde dag. En dat was goed, want toen schiep God het droge. Nou, dat hebben we geweten. We hebben de hele dag op een droogje gezeten. Geen druppel wijn kwam er meer uit de wijn, uit de fles. Wat een aanfluiting. En misschien heeft het bruidspaar zelf ook wel gedacht aan de derde dag, die scheppingsdag, dat die dag begon met een waterballet. God die er een feest van de mensen voor gaat maken, doordat hij de wateren doet bijeenkomen in één grote waterbak. De één waterreservoir zo groot en zo diep als de zee en dat er toen land tevoorschijn kwam. Waardoor de mensen straks droge voeten zullen hebben. Hij, hun machtige schepper, die hemel en aarde gemaakt heeft, die hun als stel bij elkaar heeft gebracht, hij zorgt dat je grond onder de voeten krijgt. Een wereld om in te wonen. En daar gaan zij gebruik van maken. Daar mogen zij gebruik van maken. En het bruiloft en het bruidspaar straalt. En ze kunnen hun geluk niet op. Maar de wijn raakt op. Geef je een feest en dan is de bodem van de kan in zicht. Niet alleen pijnlijk, straks zal ook blijken dat hier meer aan de hand is. Ten diepste had de wijn te maken namelijk met de aanwezigheid van God zelf. Gods schepperhand lijkt op de derde dag het te gaan afweten. Want wat in Genesis 1 zo machtig naar voren komt, dat lijkt op die derde dag van dit bruidspaar heel ver weg. Wat lezen we in Genesis 1? We lezen en God zei. Dat staat er telkens in dit hoofdstuk. En dat betekent dat God zegt, laat het zo zijn, laat het zo gebeuren, zo moet het worden. En hij spreekt als een koning die beveelt. Hij heeft macht. Als hij het zegt, dan gebeurt het ook. Zo zingt Psalm 33 er ook van, die zegt, hij sprak en het was er, en hij gebood en het stond er. Maar dat betekent toch meer, dat spreken van God. Het is als spreken van een koning die wetten uitvaardigt. Zo moet het gebeuren. Zijn wetten zijn van kracht. En iedereen in zijn rijk weet waar hij aan toe is. Waar hij zich aan te houden heeft. Het licht moet er zijn, de ruimte moet er zijn voor de mensen om te ademen. En grond onder de voeten. De zee heeft zich aan haar grenzen te houden. Overtreders van deze wetten, een zee die zijn boekje te buiten gaat, je kunt erop rekenen, die gaat gestraft worden. Want weet u, die zee, dat is geen kalme zee. Nee, de aarde bedekt door water wordt beschreven als woest en ledig. Een donkere, grauwe massa. En zo was het over de hele aarde. Onvoorstelbare watermassa's die zich voortdurend voortbewegen. Onrustig. Weet u, als de aarde helemaal vlak zou zijn, als het aardoppervlak helemaal vlak zou zijn, dan, en zo is het uitgerekend, dan zou dat betekenen dat er boven ons één grote oceaan met een diepte van 2000 meter zou zijn. Dus geheel over de hele aarde een schil van 2 kilometer water om ons heen. Zo diep. Ter vergelijking, de Noordzee is op het diepste plekje ongeveer 200 meter. Dat is dus 2000. En die vloed, die oceaan, die is er dus in het begin van Genesis 1. En in de Bijbel wordt daar met ontzag over gesproken. De stem van het water, dat bruist, dat golft, dat is oorverdovend. Het kolkt, het is onberekenbaar. Het kan alle kanten op. Het is een monster. En volgens de Openbaring bevat de zee nog steeds een monster. Mensen worden er bang van. Ze voelen zich klein. Zoals een schip in volle zee bij een storm. Het wordt heen en weer geslingerd en de opwaarden voelen zich ellendig. Ze voelen zich zeeziek, weerloos, een prooi van de golven. Help ons, we vergaan. Zoals de discipelen in de storm op het meer. Dat de wateren op één plaats samenvloeien. De koning beveelt. Het water moet zijn plaats weten. Het krijgt zijn grenzen toegeweten. Het kan niet anders dan gehoorzamen. De Heer is verheven, hij troont boven de watervloed. Laat de wateren bruisen en schuimen. Het geruis van het water doet hij bedaren. Hij beveelt en het water wordt rustig. Die derde dag kent zijn even knie als de Heer Jezus met zijn discipelen in het schip op het meer van Galilea in een storm belandt. Jezus spreekt dan tot de golven en tot de wind en zij gehoorzamen. De mensen zeggen, wie is hij dat zelfs de wind en het water hem gehoorzaam zijn? Dit lijkt op de derde dag. Dit kan geen mens zijn. En ze hebben gelijk. Het is God zelf, het is de Zoon van God die spreekt en het water en de wind moeten gehoorzamen. In feite spreekt Jezus al eerder bij dit wonder in Cana. Dat is zijn eerste spreken. We gaan daarvoor even terug naar de bruiloft waar de mensen op een droogje kwamen te zitten. En waar een bruidspaar zag dat hun feest ging verdrinken in een wijnvat dat leeg raakt. Maar dan is daar Jezus. En deze Jezus, die brengt leven in de brouwerij. Hij verandert water in wijn. En niet zo'n klein beetje ook. Maar liefst 600 liter. En dan kun je zeggen, als nuchtere christen, moet Jezus zich daar nou mee bemoeien? Laat hem stenen in brood veranderen. Dan kunnen we zo de wereld voeden in plaats van zich zorgen te maken over een feestje dat in duigen dreigt te vallen doordat de wijn opraakt. Laat de gasten maar water gaan drinken. En er staan genoeg vaten met water achter het huis. Ja, zo zou je kunnen redeneren. Maar als we dat zeggen, dan zijn we te nuchter. We moeten echter nog dieper in het glaasje kijken. Want het gaat niet om de alcohol in de wijn. De yayin, zoals de Joden zeggen. Yayin is vooral lekker, maar is vooral lekker symbolisch. Want weet u, in yayin zit twee keer de J van Yahweh. De beginletter. Yayin. Yayin is dubbel en dwars verbonden met God en zijn toekomst. Van de vrucht van de wijnstok zullen we straks met Jezus drinken bij de bruiloft van het Lam in het Koninkrijk van God, zegt Jezus vele hoofdstukken later in Johannes, bij het laatste avondmaal. In de Bijbel wordt het Koninkrijk van God voorgesteld als een bruiloftsfeest waar de yayin, de wijn, rijkelijk vloeit. Zonder yayin, zonder wijn, geen toekomst. En dat is de ernst ook bij dit eerste avondmaal, bij dit bruiloftsfeest. Gewoon bij deze jonge mensen die een feest hebben omdat ze pas getrouwd zijn. Er is vrees daar bij het bruidspaar dat dit jonge stel in Kana geen toekomst heeft. Want de wijn is op. In de wijn klinkt een leeg bestaan. In de lege glazen. Een leven zonder God. Hun toekomst valt in het water. Chaos. Ja, dat kan ons allemaal gebeuren. Chaos. Je verliest de levensvreugde omdat je te veel water bij de wijn moet doen. Zodat er geen smaak meer zit aan je relatie, je werk, je geloof, je leven. Maar behalve dat je leven zo soms langzamerhand verwatert, langzamerhand God eruit verdwijnt, kan het ook zijn dat in één klap de beker wordt omgegooid en in één keer leeg raakt. Ziekte, ongeluk, dood, baanloosheid, scheiding. Van het ene moment op het andere kan je niet meer volop de vreugde van het leven drinken, maar dreig je te verdrinken in een toekomstloosheid van angst, zorg, verdriet. En je bent bang dat je God kwijt bent. Zo zitten ze in Kana niet zomaar op een droogje, maar zij zitten zonder toekomst. Ze hebben geen leven. En dat kan God, dat kan Jezus niet aanzien. Want God is geen God die ons laat verdrogen, maar het is de God die leven en toekomst wil bieden. Zijn huismerk is de yayin. De Stichting Alcoholpreventie kan gerust zijn. Jezus gaat niet voor een drankgelag. Hij zet hen aan de ja in. Hij wil God in het leven van mensen brengen. Hij tapt uit een ander vaatje en vult de glazen met toekomst. En zo laat hij op die derde dag iets zien van het wezen van God. De derde dag in de schepping. God geeft de mens een grond om op te staan. Een grond van bestaan. En God geniet ervan. Hij prijst de dag al voor het avond is. En het is goed. De vloer, zou je kunnen zeggen, is gelegd op de eerste helft van de derde dag. Maar de dag is nog niet voorbij. God gaat verder met de vloerbedekking. De stoffering van de aarde. En kijk, daar begint het al. Er komt overal jong, fris, groen tevoorschijn. Als op een vroege voorjaarsmorgen na een zachte regen in de nacht. Planten en bomen komen op uit de aarde. En ze dragen vruchten met veelbelovend zaad. Vruchten met zaad erin dat zich verloren gaat geven om garant te staan voor een nieuwe oogst. God heeft de aarde niet geschapen als een onvruchtbare zandwoestijn, maar om vruchten voor te brengen voor iedereen. Nog voor de mens op aarde is, zorgt God er al voor dat er genoeg eten op aarde zal zijn als de mens geschapen wordt. God zorgt voor zijn toekomst. Hij geeft het groene licht voor een leven zonder honger en dorst. Zo is onze God. Zo begint hij al op de derde dag van de schepping. En zo begint hij op de derde dag dat dit jonge stel als man en vrouw verder door het leven gaat. Bij die bruiloft te Kana. God die overvloedig leven schenkt waar glazen leeg dreigen te raken. En die troost en kracht schept voor het bruidspaar in tranen met het water waarmee je normaal je vuiligheid afwast. Het wordt omgezet, dat water wordt omgezet in een schone toekomst. Het was water, maar wordt wijn. 6 vaten vol, voor elke scheppingsdag 1. Ons bruidspaar zal tot in lengte van dagen kunnen zingen. Hij draagt ons leven dag aan dag. Zijn naam is onze vrede. Dagelijks schept God ons een overvloed aan kracht, liefde, genade en toekomst. En wie ervan geschonken krijgen, staan er verwonderd bij. Zij heffen het glas en zingen ein prosi, ein prosi. Maar wie zal dat betalen? Nou, dat wordt wel duidelijk. Deze smaakmaker van Kana zal straks opnieuw de reinigingsvaten hanteren, de voeten van zijn discipelen wassen en op Golgotha de rekening gepresenteerd krijgen. Hoewel, ook dan is er een derde dag. En die is goed. Ja, die is zeer goed. Jezus staat op. God schept leven. Schenkt toekomst voor eeuwig. Voor Jezus, voor ons allemaal. En de gasten, ze mogen ervan proeven. Niemand uitgezonderd. Zelfs al hebben ze geen idee wie de smaakmaker is. Ook al is de wereld misschien het liefst in de olie, ze moet in de Jaïn, Gods koninkrijk zal komen. En die Jaïn, die schenken we pro deo. Dat is voor God en gratis. Daarom biedt ook de kerk haar diensten gratis aan. Er stond hier geen iemand bij de ingang die entree hief. Geen entree bij de kerk. Elke zondag is er hier happy hour. En daarmee laten wij zien hoe vrijgevig God is. Hij die ons op de derde dag het groen licht geeft naar zijn toekomst, op weg naar zijn koninkrijk. Op de derde dag in Kana schiep Jezus wijn uit water. Het is de primeur van zijn wondertekenen. De toon is gezet en wij drinken totdat we zinken, maar totdat Gods toekomst ons volkomen geschonken wordt. Proost, proziet. Letterlijk betekent dat het strekken u tot voordeel. Zum Wohlsein, zegt men in het Duits. Proziet. Opdat de bruid in de bruidegom, opdat Christus en zijn gemeente, opdat het ons wel gaat, van nu aan tot in eeuwigheid. Schenkt God ons de wijn. Hij doet het. Amen. Samen met elkaar bidden en God ook dank zeggen. Ik zal deze morgen doen met woorden uit verschillende gezangen. En u zult ze ook bekend voorkomen. U zong als mooi meditatief moment had u een lied op een wijs waarop je ook gezang wat de toekomst brengen mogen kan zingen. En ook dat lied is verwerkt in het gebed dat we nu met elkaar willen bidden. Het is een gebed waarin ook in de ik-vorm gesproken wordt, maar ik hoop dat u inderdaad vanuit uw hart dat ook zo kan bidden als het ik van uzelf. Laten wij samen naar de Heere God toe gaan. God, Gij geeft het brood dat hongerigen voedt. Gij zijt de bron waaruit ik drinken moet. Gij hier alleen kunt mijn genezing zijn. Gij voedt mij en drinkt mij met uw brood en wijn. Het natje en het droogje is het gebroken brood en de beker die Gij zelf mij bood. Hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij? Gij bergt mij in uw liefde, Heer, en zegent mij. U wil ik danken, grote levensvorst. Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. Uw kracht, uw leven daalde in mij neer. In uw gemeenschap wil ik blijven, Heer. Ja, wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heeren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat Gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed. Dit alles bidden en danken wij U. In de naam van de Heer Jezus. Amen. U krijgt nog de gelegenheid om uw gave te geven. En dat gecollecteerd is, gaan we voor zover mogelijk met elkaar staan. Dan willen wij ons geloof belijden. En dat beantwoorden wij met het zingen van gezang 14. Dat is een bewerking van Psalm 23, gezang 14, de versen 1, 4 en 5. Dus nu eerst de collecte, daarna gaan we met elkaar staan, belijden wij ons geloof. En dan zingen we als slotlied gezang 14, vers 1, 4 en 5. We willen met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen ons geloof belijden en ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in het Rijk van de Dood. Ten derde dagen weer om opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, en van waar hij weer zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, in de wederopstanding van het lichaam. Ja, ik geloof in een eeuwig leven. Amen. Zoals ten einde toe de mensen twee aan twee hun lange wegen gaan en God gaat met hen mee, zo zal hij met u zijn in leven en in dood. Hij is uw brood en wijn, zijn goedheid is zeer groot. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met jullie allemaal.
Amen, amen, dat wij niet beschamen, Jezus Christus onze Heer.